Allen Sachen Not, der es am Macht gehört. Grote dann auch was wir suchen, grote dann auch was wir fragen. Tut kein große Dinge, es vergoht, overwonen je het graf. Kwam tot leven onze God, kan alles in zijn naam overwinnen wij. Voor de Heer, onze God is machtig. Het is met ons. God is met ons, hij is onze zijde. Hij baart ons de weg. Bovenal wat we weten, bovenal wat we hopen. Doet geen grootse dingen, is vermoord, overwon hij het graag. Kwam tot leven, onze God kan alles. In zijn naam overwinnen wij. Voor de Heer, onze God is maar. Met ons, hij gaat voor ons. Hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen. God is voor ons. Hij ontvangt ons. Hij laat ons nooit vallen. Hij laat ons nooit vallen. Is verwoord. Overwon hij het graag. In zijn naam overwinnen wij. Voor de Heer, onze God is machtig. Is verwoord, overwon hij het graag. Kwam tot leven, onze God kan alles. In zijn naam. God is machtig, voor de Heer, onze God is machtig, voor de Heer, onze God is machtig.
Vader, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat we hier echt samen mogen zijn om u te danken, om u te aanbidden. Dank u wel voor het leven, Vader. En dank u wel dat we u mogen kennen. Vader, ik ben u dankbaar voor alles wat u heeft gedaan. En we kunnen niet zonder u, Vader. Vooraan echt dat u ons leidt, ieder moment van ons leven. Sta bij ons, Vader. Dank u wel, Vader, voor uw liefde. Dank u wel, Vader.
Dat is sterk. En ook speciaal werk. Vader, wij willen inderdaad u eren. Als gemeente willen wij u eren en alle lof aan u geven, want u komt alle lof toe. Leer ons, Heere, te aanbidden. Leer ons in ons leven zo centraal te stellen, of zo te leiden dat u centraal staat in ons leven. Verheef het ons, Heere, want u kent ons mensen. U weet wat er in onze harten zit, Heer. Maar we weten dat we telkens opnieuw mogen komen. Want u bent een God die veelvuldig vergeeft, staat er in uw woord. En we danken u daarom dat we dat ook mogen weten en ervaren in ons leven. We mogen zijn als de verloren zoon, telkens opnieuw mogen we komen. En telkens staat u daar klaar om ons met open armen te ontvangen. We danken u, Heere, dat we inderdaad mogen weten dat u ons lief hebt. Dat u zelfs uw enige geboren zoon gegeven heeft, omdat wij mensen zouden leven in uw tegenwoordigheid. Vader, dank u voor die vele voorrechten dat we hebben, voor die vele zegeningen die hij ons geeft. Heer, leer ons dankbaar te zijn en te zien wat we hebben in Christus Jezus. Vader, zegen ons als gemeente, laat ons groeien in ons geloof, mogen onze ogen inderdaad gericht zijn op u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die niet verandert. Wij bidden, wij vragen, Heere, zegent ons. In de naam van onze Heere Jezus. Amen. David.
Goedemorgen allemaal. Oké, is dat beter? Ja. 3 weken geleden had ik gesproken over openbaring, uit openbaring hoofdstuk 1 tot 3. Dat was op 19 maart. En dan gaf ik ons als gemeente de opdracht om te gaan zoeken wat Jezus wil zeggen aan ons als gemeente. En wij hebben 11 reacties binnengekregen. En wij zijn daarmee aan de slag gegaan. Zoals ik zei, op 19 maart, wij zijn samengekomen op de bidstond van 27 maart om te bidden. En we zijn door die opmerkingen, die reacties zijn daardoor geweest. En we zijn God gaan zoeken. En we zijn nog altijd daarmee bezig. Hè? Dat is niet iets dat voorbij is. Dat is iets dat voortgaat. Om God te zoeken, blijven luisteren naar wat Jezus wil zeggen aan ons. Maar op die bidstond werd het duidelijk dat we moeten een onderscheid maken tussen gevolg aan oorzaak. Dus een gevolg aan oorzaak. Dus bepaalde dingen, bepaalde opmerkingen die we binnenkregen, waren eigenlijk een gevolg van iets diepers. Dus bijvoorbeeld, er werd genoemd dat er is nood aan meer zorg voor armen, voor mensen met weinig financiële middelen of wat dan ook in onze gemeente. Nu, dat is een gevolg van iets diepers. En met iets diepers hebben we het over een geestelijk iets, een geestelijke toestand van de gemeente. De uitdaging is dat we niet alleen maar zeggen van wij moeten meer van dit doen of meer van dat, wij moeten meer acties organiseren of meer activiteiten of wat dan ook. Nee, de uitdaging is om diep in ons eigen hart te kijken. Te zien wat is ons geestelijke toestand, wat leeft er in onze gemeente, en te durven dat onder ogen zien. Te durven zoeken naar wat zijn de geestelijke redenen voor bepaalde zwakheden in onze gemeente. Dus oorzaak en gevolg. Nu, er werd een van de conclusies in die bidstond, op basis van wat we hebben, de reacties die we hebben binnengekregen, is dat er een gebrek is aan gemeenschap in onze gemeente. Een gebrek aan gemeenschap. Er werd bijvoorbeeld genoemd dat we moeten beter zijn om nieuwe mensen op te vangen. Of werd ook genoemd ons niet opsluiten, maar openstaan voor mensen buiten de gemeente. Meer liefde voor elkaar, meer interactie. Dat werd allemaal genoemd in die 11 reacties die we hebben gekregen. Dus een gebrek aan gemeenschap. Nu, als we dat beschouwen als dan een gevolg van iets diepers, wat is de oorzaak van die gebrek aan gemeenschap? Die zwakheid in relaties. En Dus wat wil Jezus zeggen aan de gemeente? Ja, ga maar voort. Ja. We hebben onze dingen niet, dus ik kan het niet zelf bedienen. Oké, angst. Dat is één factor die ook tijdens die bidstond is naar voren gekomen. Dat een reden waarom dat er een gebrek aan gemeenschap is, is angst. Nu, die angsten, dat is iets dieps. Hè? Dat is iets dat we vaak zelf onbewust van zijn. Dat ligt diep in ons hart. En zonder te beseffen kunnen angsten een grote invloed hebben op ons gedrag, hoe wij omgaan met elkaar. Maar waar voor angst heb ik het over? Ik heb het niet over een angst voor spinnen of voor pijn of zoiets. Nee, we hebben het hier over diepere angsten die te maken hebben met onze identiteit als persoon, met wie we zijn. Hoe we over onszelf nadenken, hoe we anderen bekijken. Ik heb het over bijvoorbeeld angst voor verwerping. Angst voor verwerping. Die angst dat andere mensen ons niet graag zien. Dat we niet aanvaard zullen zijn. Ook angst voor te falen. Een faalangst. Ik ga nooit goed genoeg doen. Of een angst om geoordeeld te zijn door anderen. Ik zal opnieuw niet aanvaard zijn, niet goed genoeg zijn in de ogen van anderen. Of een angst om controle te verliezen. En achter al die angsten schuilt eigenlijk het gevoel van, ben ik goed genoeg? Ben ik geliefd? Zal ik geliefd zijn? Nu, mensen die uit een gebroken gezin komen, waar dat er weinig liefde was van hun ouders, zo'n mensen hebben natuurlijk meer kans om te worstelen met deze diepe angsten. Maar ik denk dat we allemaal hiermee worstelen. We hebben allemaal onze twijfels, onze onzekerheden, onze angsten in onze hart. Is die angsten overkomen. Het is die angsten overkomen. Maar wat dan heeft die angst te maken met een gebrek aan gemeenschap? Wel, zoals ik zei, angsten bepalen hoe wij omgaan met andere mensen, onze relaties. En ik ga twee voorbeelden geven. De eerste voorbeeld is die persoon die een angst heeft voor verwerping. Die persoon zoekt voor aanvaarding van anderen. Hij zoekt ernaar, hij of zij zoekt ernaar. In het Engels noemen we dat people pleasers. Mensen die willen andere mensen tevreden stellen. Ik ben gelukkig zolang jij gelukkig bent. Als jij gelukkig bent, dan zal ik gelukkig zijn. Dus je ziet het, hoe die persoon zich over zichzelf voelt, is afhankelijk van hoe de anderen, in zijn ogen, denken over die persoon. Dus dat is een heel gevaarlijke en onstabiele situatie, want twee dingen, we kunnen eigenlijk nooit weten wat anderen echt denken over ons. Dat kunnen we niet precies weten. We kunnen een idee hebben, maar we kunnen eigenlijk onszelf niet daarin vertrouwen, want we kunnen snel verkeerd zijn over mensen hun meningen. En dan het tweede, mensen hun meningen veranderen. Dus het is zeer onstabiel. En als iemand die worstelt met een angst voor verwerping, dat kan dan de dynamiek van de relaties dat die persoon heeft bepalen. Als die persoon het idee krijgt dat een andere persoon hem niet graag ziet, of hem wel graag ziet, dan gaat de relatie goed. Dan is die persoon blij, want de relatie is goed. Maar als die persoon plots denkt, oh, ze zien mij niet meer graag, dan gaat hij afstand nemen, dan dan gaat de relatie kapot. En het is misschien zelfs niet waar. Dus dat is één voorbeeld. En het toont hoe een angst voor verwerping relaties beïnvloedt, zodat relaties onstabiel zijn. Nu, als het is dat er een gevoel is in onze gemeente dat er is een gebrek aan gemeenschap, betekent dit dat er een gebrek is aan gezonde, stabiele relaties in onze gemeente. Als men vaststelt dat er een gebrek is aan dat gevoel van samenhorigheid, van warmte, relaties, dan zijn onze relaties niet stabiel en volwassen. En ik denk dat één reden, één factor, heeft te maken met angst. Dat er nog te veel angst is in onze harten. Dat we bang zijn. Dat we bang zijn voor wat anderen zullen denken of zeggen. Nu, ik worstel hier ook mee. Ik ben ook geneigd om een people pleaser te zijn. Soms zie ik dat ik te veel gewicht geef aan wat anderen denken over mij. Ik ben er te veel mee bezig. En ik moet het ook in de gaten houden dat mijn identiteit niet gebaseerd is op wat anderen denken over mij. Dus dat is één voorbeeld, die angst voor verwerping. Maar voor gezonde relaties heb je ook vertrouwen nodig. Vertrouwen. Het is zoals zuurstof in die een leven bewaart. Zuurstof die een relatie in het leven houdt. Het is ook in het huwelijk. Hè? Als er zelfs een vermoeden is van overspel of ontrouw, zelfs een klein vermoeden, dan is dat gelijk gif in een huwelijk. Want het vertrouwen is weg. Het vertrouwen is weg. Dus vertrouwen is heel belangrijk. Nu, die tweede voorbeeld dan. Stel je voor dat iemand heeft angst voor controle te verliezen. Ja? Hij of zij voelt zich meest veilig wanneer dat ze zelf alles in handen hebben. Die persoon voelt zich meest veilig wanneer dat ze zelf alles in handen hebben. Waarom? De reden? Omdat ze moeite hebben om anderen te vertrouwen. Omdat ze moeite hebben om anderen te vertrouwen. Misschien waren ze gekwetst in het verleden. En die herinnering van die pijn betekent dat ze nog altijd moeite hebben om opnieuw te vertrouwen. Of ze zijn overtuigd dat ze alles gewoon zelf beter kunnen doen. Dat kan ook. Maar als je anderen niet vertrouwt, betekent dat dat je niet zal durven open te zijn met anderen. Je zal niet durven risico's nemen met anderen. En de relaties als gevolg blijven oppervlakkig. En opnieuw, er is een gebrek aan gemeenschap, aan relatie. Ik zeg niet hier dat we moeten super open zijn met iedereen in de gemeente, nee. Maar toch de houding hebben van open te staan voor nieuwe relaties te vormen. Om mensen de kans te geven. Om mensen de kans. En soms moeten we verschillende keren de kans geven. Want dat is wat vergeving inhoudt. Dat mensen opnieuw een kans krijgen. Maar als we hiervoor niet openstaan, als we gesloten zijn van karakter naar anderen toe, en we geven mensen niet de kans om een relatie te vormen, dan gaat dat van zichzelf ook betekenen dat wij zullen gesloten zijn als gemeente. En mensen gaan dat proeven en aanvoelen. Dus angst leidt tot een gebrek aan relatie, tot een gebrek aan stabiele, waardevolle, volwassen relaties. Wat dan is de oplossing? Wel, volgens de Bijbel is de oplossing de liefde. De liefde. Ik weet niet of je ooit hebt die tekeningen gezien van liefde is, love is. Ja, ze zijn van de jaren 70. In de ondergrondse in Londen toonden ze altijd van die posters. En je ziet, die kan er altijd lezen. Love is. Maar ik wil eentje toevoegen. Love is sterk staan in jouw identiteit als geliefde, als een geliefde kind van God. En om dit wat beter uit te leggen, gaan we de Bijbel openen in de eerste brief van Johannes. 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 15 tot en met 19. 1 Johannes 4, 15 tot en met 19. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Dus, Johannes wordt soms de discipel van de liefde genoemd, omdat in al zijn geschriften, in het evangelie en in deze brieven, komt de liefde is een kernbegrip voor Johannes. Het is een hoofdthema die opnieuw en opnieuw herhaald wordt. Het brengt alles samen voor Johannes. Het is de basis van zijn denken. Namelijk dat de bron van alle liefde is God zelf. De bron van alle liefde is God zelf. En wanneer iemand Gods liefde heeft persoonlijk ervaren, dan zal de impact zijn van die liefde zo groot zijn op die leven, dat die persoon zal veranderen en zal ook anderen kunnen lief hebben. Dat is een samenvatting van Johannes zijn denken. Wanneer Gods liefde iemand zo verandert, dan gaat die persoon anderen kunnen lief hebben op dezelfde manier. Laten we opnieuw kijken naar 15 en 16, vers 15 en 16. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dus Johannes heeft het hier over christenen, mensen die belijden dat Jezus de Zoon van God is. Als je christen bent, God blijft in jou en jij in God. En dan vers 16, en wij hebben die liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dus als iemand Jezus kent, als iemand christen is, als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, dan gaat die persoon Gods liefde ervaren in zijn leven. En hij gaat erop mogen vertrouwen. Het is niet een abstracte kennis van ja, ik ken God. Het is een persoonlijke kennis van ja, ik weet wat het is om geliefd te zijn. Het is meer gelijk een man de liefde van zijn vrouw kent of een vrouw de liefde van haar man kent. Het is persoonlijk. Je weet diep van binnen dat je geliefd bent. Je vertrouwt erin. Je vertrouwt op die liefde. En een christen die Gods liefde kent, dat heeft gevolgen. En Johannes hier noemt twee gevolgen. Eén gevolg is dat die persoon niet meer bang is voor het oordeel. Dat lezen we in vers 17 en 18. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Dus dat is één gevolg, zegt Johannes, dat de persoon die Gods liefde kent en vertrouwt op Gods liefde, heeft geen angst voor het oordeel. Nu, misschien denk je, ja, wel, die angst bestaat niet meer in onze maatschappij. Hoe kan je bang zijn voor het oordeel als je niet gelooft in God? Waarom zou je dan bang zijn voor gestraft te worden door God als je zelfs niet in God gelooft? Maar toch, ik proef wel een angst in onze maatschappij. Denk maar aan het feit dat mensen zijn zo gedreven in onze maatschappij. Mensen willen iets betekenen. Ze willen succesvol zijn. Ze willen ergens erkenning krijgen. Of dat nu financieel succes is, of op maatschappelijk vlak ze willen een verschil maken, bijvoorbeeld in de politiek, of wat noem maar op. Of ze doen dingen voor een goede doel. Mensen willen iets betekenen. Ze willen erkenning krijgen. Ik denk dat dat is omdat mensen hopen tegen alles in dat het leven toch ergens zin heeft. Omdat een zinloos leven ondenkbaar is. Een zinloos leven is ondenkbaar. En dat is die angst die in onze maatschappij nog altijd heerst. Die onzekerheid van wat ik doe, heeft dat toch een impact? Maakt het toch een verschil? Gaat het iets betekenen wat ik doe en hoe ik leef? Zijn er gevolgen? Heb ik de juiste keuzes gemaakt? En misschien herken jij ook in jezelf die twijfels, die onzekerheid. Heb ik een fout ergens gemaakt? Ben ik verkeerd gegaan ergens? Heb ik ergens een verkeerde keuze gemaakt? Het is normaal en goed om die vragen te stellen, maar het verschil is dat wij als christenen mogen vertrouwen op de liefde van God. Die constant blijft, die zeker is. Die liefde is als een sterke rots tussen een zee van onzekerheden in deze wereld en twijfels die men heeft. En dan in vers 18 lezen we: er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Omdat wij vertrouwen op Gods liefde voor ons, mogen wij rusten in onze identiteit als een geliefde kind van God. Omdat we vertrouwen op Gods liefde, niet een kennis, een abstracte kennis, maar een persoonlijk vertrouwen op Gods liefde, weten dat je geliefd bent door God, mogen wij rusten. Mogen wij rusten van angsten, mogen wij weten dat wij geliefd zijn. Wanneer iemand geliefd is en dat weet, heeft dat ook dan een impact op onze relaties. Lees een keer vers 7 van 1 Johannes 4. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Johannes zegt hier, wij hebben elkaar lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij hebben elkaar lief omdat God ons lief heeft. Dus Gods liefde is de bron van de motivatie, de drijfkracht voor ons liefde naar anderen toe. Wij hebben elkaar lief omdat God ons lief heeft. Wanneer we vrij zijn van die angsten over onze eigen identiteit, ben ik goed genoeg? Kan ik geliefd zijn? Dan staan we vrij om anderen lief te hebben. Dan is onze identiteit in Christus sterk genoeg om anderen lief te hebben. Anders gezegd, om anderen lief te hebben, moeten we eerst bewust zijn van Gods onvoorwaardelijke grote liefde voor ons. Er is geen angst voor verwerping, want Gods liefde is zeker. God zal jou nooit verwerpen. En daarom is er geen angst voor verwerping. En we mogen anderen durven te vertrouwen, zelfs al maken ze fouten, zelfs al is de kans reëel dat ze ons zullen kwetsen, omdat we weten dat God in controle is. Daarom mogen we durven anderen te vertrouwen. Ik wil dit een keer visueel duidelijk maken. Ah, Jona heeft het al in beeld gezet. Dus hier, ik noem het de relatiedriehoek. God, ik en de ander. En God en ik zijn in een relatie, ik en jij zijn in een relatie en God is in relatie met jou ook. Dus de relatiedriehoek. En in die relatie zijn er, of die driehoek van relaties, zijn er twee relaties die vaststaan, die we zeker van zijn. En die zijn de twee in het rood. We zijn zeker van Gods liefde voor ik. En ik ben zeker van Gods liefde voor jou. Daar kunnen we zeker van zijn. Dat blijft onveranderd. Dat is onvoorwaardelijk. Dat is constant. dat mogen we op vertrouwen, dat is vast. Maar dan zijn er ook twee relaties die onzeker blijven in het leven. Wij zijn onzeker, dat is in het blauw, we zijn dus onzeker. Ik kan nooit weten of dat iemand God echt lief heeft. Dat kan, ik kan een idee krijgen, maar ik kan dan nooit echt 100% zeker zijn. Dus dat blijft onzeker. Tegelijkertijd, de liefde van een ander voor ik, kan ik ooit niet garanderen, 100%. Ik kan het hopen, ik kan het verwachten, ik kan het er op een stuk vertrouwen, maar ik kan niet 100% zeker zijn voor altijd dat die persoon mij zal liefhebben. Dat blijft ook onzeker. En dan zijn er ook twee keuzes. Twee keuzes die ik moet maken. Ik moet de keuze maken om Gods liefde te beantwoorden, om een relatie aan te gaan met God. Maar ik moet ook de keuze maken om de ander lief te hebben, jij lief te hebben. Dat is ook een keuze. Dus twee relaties staan vast. Twee relaties blijven onzeker. En twee relaties is een keuze. Nu, als die rode lijn zo sterk is en wij zijn zo overtuigd van Gods liefde voor ons, dan geeft dat stabiliteit, dan geeft dat rust, dan geeft dat een sterke identiteit, zodat ik kan de keuze maken om de ander lief te hebben. Zodat ik sterk genoeg ben om dat te doen, om de ander lief te hebben. Wanneer we te veel gewicht geven aan wat anderen denken over ons, betekent dit dat wij niet genoeg gewicht geven aan wat God van ons denkt. Als we te veel nadenken, of als we te bang zijn van wat anderen over ons denken, betekent dat eigenlijk dat we niet genoeg beseffen hoeveel God ons graag ziet. Onze identiteit rust te veel in wat anderen denken en niet genoeg in wat God heeft gedaan. En wat God, zijn zekere liefde voor ons. Johannes zegt, wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wanneer angst of onzekerheid heerst in onze harten, betekent dit dat Gods liefde nog niet hebben genoeg ervaren of begrepen in ons leven. Dus, om af te sluiten, is er angst in jouw hart? Heerst er angst voor verwerping, om gekwetst te zijn? Ben je te veel bezig en denk je te veel over wat anderen van jou zeggen of denken? Of heb je een angst voor controle te verliezen? Moet je alles zelf in handen hebben? Is je hart gesloten naar anderen toe? Wat God zegt tegen deze morgen aan ons, is dat hij zegt, kijk naar het kruis. Kijk naar het kruis en zie hoeveel ik jou lief heb. Zie aan het kruis de liefde van God voor jou persoonlijk. En dan voltooi die liefde door de keuze te maken om God lief te hebben en anderen lief te hebben. De volmaakte liefde drijft de angst uit. Maar liefhebben is niet eenvoudig, dat weten we allemaal. Liefde is, zoals ik zei, een keuze. Het is geen plicht, het is een keuze. Maar we moeten niet denken dat we zomaar kunnen iemand liefhebben overnacht. Dat we zomaar plots, ik kies om die persoon lief te hebben, het is klaar. Dat gebeurt. Nee, liefde heeft tijd nodig. Liefde heeft tijd nodig. Ik heb ooit gehoord van iemand uit, ik weet niet meer waar, ergens een land in het oosten. En die zei, jullie in het westen, koppels worden verliefd op elkaar. Maar in het oosten leren we elkaar lief hebben. In het westen, koppels worden verliefd op elkaar, maar in het oosten leren we elkaar lief hebben. De liefde kan niet geforceerd zijn. Het vraagt tijd. We moeten het leren. moeten leren elkaar lief hebben. En dat vraagt tijd. Maar wanneer we een diep besef hebben van hoeveel dat God ons graag ziet, en onze zelfwaardering, hoe dat we onszelf zien, is niet gebaseerd op wat anderen denken of zeggen. En we staan sterk in onze eigen identiteit als een geliefde kind van God. Dan zal het gemakkelijker zijn om onze hart te openen naar anderen toe. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Mogen we leren elkaar lief te hebben? Laten we afsluiten met gebed. Hemelse Vader, wij wilden eerst en vooral u danken voor uw liefde voor ons. Heer, we hebben over u gezongen, over uw liefde gezongen deze morgen. En Heer, we willen echt inderdaad die liefde die u hebt bewezen aan het kruis voor ons. We willen dat liefde aanvaarden. We willen het ontvangen. We willen weten en kennen en vertrouwen op uw liefde voor ons. Heer, help ons om ten diepste te beseffen hoeveel u ons lief heeft. Heer, en ik bid in bijzonder voor de herdenking van de Lijdensweg nu op Goede Vrijdag, dat we mogen opnieuw stilstaan wat het u heeft gekost om die liefde te tonen aan ons. Heer, ik bid dat we mogen iedere dag opnieuw stilstaan bij die liefde. En dat het mag ons gaan, onze identiteit gaan bepalen en vormgeven. Dat we zouden niet bang zijn voor wat anderen denken of zeggen. Dat we niet zouden bang zijn om relaties te vormen, om elkaar te vertrouwen. Maar dat we zouden sterk staan in uw liefde voor ons. Heer, dat mag ons karakter vormen, ons persoonlijkheid vormen. En Heer, ik wil dan ook nog bidden voor onze gemeente, de Pottenbakker. Als we hebben vastgesteld dat er toch een gebrek is aan gemeenschap, aan waardevolle relaties, en dat mensen zich eenzaam voelen en toch ergens die relaties missen, Heer, wilt u ons onderwijzen, wilt u ons veranderen, wilt u ons helpen om elkaar lief te hebben, om te leren elkaar lief te hebben, zodat we mogen weerspiegelen die volmaakte liefde tussen u en ons. Dat we mogen die liefde volmaken en voltooien in ons eigen leven, en in het leven van onze kerkgemeenschap. We vragen dit om Jezus' naam. Amen.
Nog eens recht staan. De liefde. En uiteindelijk, het draait allemaal ook om. We vinden ook de liefde in Jezus Christus. Het gaat om Jezus Christus.
Iedereen zoekt naar liefde, trouw die nooit teleurstelt. Geef uw genade, Heer. Iedereen zoekt vergeving, de goedheid van de Redder. De hoop van de volken. Mijn Redder, bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht.
zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar, stond Jezus op het graf. Hij stond op het graf. Neem mij zoals ik ben, Heer, met al mijn angsten falen. Vul mijn hart opnieuw. Geef mij aan u over, met alles wat ik geloof, Heer. Wil ik u volgen. Mijn redder, bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar, stond Jezus op uit het graf. Hij stond op uit het graf. Laat het licht aan heel de wereld zien. Wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus, laat het licht aan heel de wereld zien. We zingen tot de eer van de verrezen Heer. Mijn redder, bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als redder, tot de overwinnaar, stond Jezus. Mijn redder, bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar, stond Jezus op het graf. Hij stond op het graf.
Inderdaad, wij mogen u mijn redder noemen. Persoonlijk bent u voor mijn zonde gestorven, Heer. En we danken u daarom. We danken u dat wij ook weer deze week dat mogen gedenken. We mogen weten, Heer, dat gij ons lief hebt. En dat wij de keuze maken om u lief te hebben. Help ons daar ook bij. We vragen uw zegen voor ons allen de komende week, omdat we in de liefde van Jezus mogen staan. Amen. Ik wil jullie allemaal nog een keer wijzen op de bloemen. 5 euro. Bronwater van Bessenhem zit erin. Dus voor 5 euro is dat niet veel, hè? Ja,